Test, ja. Goedemiddag, gemeentegasten hier of wanneer u ergens anders deze dienst met ons meebeleeft. Heel hartelijk welkom. Mijn naam is Koos Slager. Vanmiddag gaat dominee Hertog ons voor, aan wie een bijzonder welkom. De kerkraad heeft verder geen bijzondere mededelingen. We gaan nu luisteren naar een lied. En de kerkraad wenst u een goede en gezegende dienst toe.
Zoals het kan, staan we de dienst beginnen. En er is eerst een moment van stil persoonlijk gebed en daarna zingen we het foto en de groet van Sela. Heer onze God, we verwachten het alleen van u. U de hoorder van onze gebeden. Dat u bij ons bent, thuis en hier. Geprezen uw grote naam. Amen. We bidden tot de Heer onze God en daarna vindt de collecte plaats en zingen we De Heer is mijn herder. Almachtige, eeuwige God en Vader in Jezus Christus. Dank u wel dat u door uw geest bij ons bent, zoals u hebt beloofd. Dat is me goed ook, Heere God, want het gaat erom dat u alle eer krijgt en dat uw boodschap op welke manier ook door zingen, door een lied, gebed, wat we doen, bij ons binnenkomt en dat het vrucht draagt, dat er wat mee gebeurt. Ook in deze nieuw begonnen week en in heel ons leven. We hebben u nodig in alle opzichten, al beseffen we dat lang niet altijd. Maar u geeft ontzettend veel. Veel meer dan wij eigenlijk ons in kunnen denken. Geef dat wij een ontvangende houding hebben. En wilt u alles bij ons weghalen wat dat in de weg kan staan. Geef uw tegenstander geen kans om de boel in de war te gooien wat hij graag wil. Dank u dat u hem hebt overwonnen. En leidt u ons door uw Heilige Geest. Heer onze God, zo leggen we elkaar, onszelf, heel deze dienst in uw handen, of we thuis meeluisteren, kijken, of hier in de kerk, of waar dan ook. Leid ons, zegen ons. Wij vragen dat uit 100% genade. Amen. even een sprintje trekken, maar het is goed gekomen. Even ter inleiding op het thema. De Heer, tel uw zegeningen. Dat kan soms ook heel makkelijk gezegd worden. Stel je voor, jij zit in een situatie van je leven dat het gewoon lood en loodzwaar is. En je hebt ook al het idee dat anderen jou niet eens zo goed snappen. En als er dan iemand naar je toe komt die zegt, nou, tel je zegeningen hoor, doe dat nou maar. Dan is dat een dreun midden in je gezicht. Dat is nou net het laatste waar je op zat te wachten. Wanneer je het wel kan gebruiken, in ieder geval voor jezelf. Ik hoorde wel eens van mensen die een lijstje maakten bij het gebed. Voor elke dag even een lijstje maken, wat kan ik voor danken vandaag? Een van mijn kinderen doet het met de kinderen aan tafel. Waar zullen we voor gaan danken vandaag? Wat was er mooi vandaag? En dan ga je er samen voor danken. En dan merk je wat voor lijstjes je kan maken. Daarvoor en daarvoor en daarvoor. En dan kun je tegen jezelf zeggen, tel je zegeningen. Kun je het nooit tegen een ander zeggen? Heus wel. Maar dan moet je elkaar kennen. En dan moet je weten dat het kan. En soms is het wel heel terecht. Als mensen alleen maar jammeren en janken. En zeggen, ja kom op. Je hebt ook zoveel. Daar mag je voor danken. Maar goed, het kan zwaar zijn. Bijvoorbeeld in een verpleeghuis. Iemand die er een beetje van gezien heeft of van dichtbij meegemaakt, die weet hoe diep dat kan gaan. Margriet van der Kooi, die is predikant in een verzorgings- en verpleeghuis in Woerden. En dat is iemand die dat elke dag meemaakt. En ze kan dingen ook op een hele mooie manier verwoorden. Ze heeft net een nieuw boekje uitgebracht. Oog hebben voor liefde en hoop. En dat heeft ze juist ervaren, dat je juist ook als het heel diep is, heel lastig en moeilijk is, dat er ook momenten zijn van hoop. En dat het juist goed is om dat ook te zien, mee te maken, te zeggen. Ze schrijft onder andere, ik ben er zeker van dat het goed is voor het hart en de ziel, als we aandacht geven aan wat goed is, aan waar we dankbaar voor kunnen zijn, aan wat lukt, aan voortgang. Aandacht voor goeds en goedheid beschermt ons tegen wanhoop, moedeloosheid en cynisme en brengt bloei en hoop. En in dat boekje gebruikt ze een nieuw begrip, nieuwe zorgeloosheid tegenover gewoon zorgeloosheid. Gewone zorgeloosheid, dat je het allemaal niks kan schelen wat er in de wereld gebeurt. Dat natuurlijk niet. Maar wat noemt ze nou nieuwe zorgeloosheid? Dat die komt voort uit het besef dat je bent opgenomen in de goedheid van God. Dus die goedheid van God die zich helemaal uitstrekt, heel breed is. En dat jij met al je sores daarin opgenomen bent. Nieuwe zorgeloosheid. Zoiets klinkt ook door in Psalm 90. Gij zijt geweest, o Heer, en gij zult wezen de zekerheid van alle die u vrezen. Geslachten gaan, geslachten zullen komen. En dan komt ie. Wij zijn in uw ontferming, in uw goedheid, in uw genade, dat woord kan net het luisteren dat ik ervoor heb, opgenomen. We mogen bouwen op de vaste grond van uw belofte en van uw verbond. Door geloof kun je anders kijken naar de dingen. En iemand die dat niet kent, dat geloof, die moet dat dan helaas missen. Het geloof mag je meer zien, mag je breder kijken. Er is heel veel goeds. Juist de goedheid van God is zo groot. Een lied van Willem Barnard brengt dat mooi tot uitdrukking. De aarde is vervuld van goedertierenheid, van goddelijk geduld en goddelijk beleid. Gods goedheid, daar heb je hem weer, is te groot voor het geluk alleen. Gods goedheid gaat in alle nood door heel het leven heen. Nou, als we over zegeningen gaan spreken, zullen we merken dat dat de grootste zegeningen zijn. We willen nu gaan zingen uit Psalm 77. En dan is het eerst in mineur, vers 1 tot en met 3, uit de nieuwe psalmrijming. Een dichter die zegt van nou is God helemaal weg, hè. Nou zie ik het niet meer. Zoveel psalmen bezingen dat ook. God geeft daar ruimte aan. Soms is het ook gewoon donker. En ik dacht ook, als je over tel uw zegeningen gaat preken, moet je ook juist daaraan denken. Aan mensen die even zwaar zitten. Nou, we gaan samen dat zingen, die drie coupletten met elkaar. En straks, na de schriftlezing, komen andere coupletten waar de omkering weer in zit, die de dichter meemaakt. Want dan gaat hij letten op wie God is. We gaan zingen.
lezen nu Johannes 21, de eerste 11 versen. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich als volgt. Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd, en Nathanael, die uit Cana in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. Zij zeiden tegen hem, wij gaan met u mee. En ze gingen naar buiten en gingen meteen aan boord van het schip. En in die nacht vingen ze niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever. Maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus zei dan tegen hen, lieve kinderen, hebt u niets, iets voorbij het eten? Zij antwoordden hem, nee. Hij zei tegen hen, werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit en zij konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan die Jezus lief had, zei tegen Petrus, het is de Heere. Toen Simon Petrus dat hoorde, dan hoorde dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want zij waren niet ver, slechts ongeveer 200 el van het land verwijderd, en sleepten het net met de vissen. Toen ze nu aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis erop liggen en brood. Jezus zei tegen hen, breng wat van de vissen die u gevangen hebt. Simon Petrus ging er naartoe en trok het net op het land vol grote vissen, 153. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet.
We zingen die psalm naar de verkondiging, als antwoord. Had ik even verkeerd. Nou, er zijn een stel leerlingen van Jezus naar het noorden gegaan. Dat had Jezus gezegd, via een van de vrouwen. Laat ze naar Galilea gaan en daar zal ik ze zien. Ja, dan ben je daar. En eigenlijk al een beetje vreemd voor de leerlingen. Want ze waren 3 jaar lang met Jezus opgetrokken. Hierheen, daarheen, dat meegemaakt, dat gezien, dat gehoord. Ze waren voor een deel weggetrokken uit hun vissersvak. En nu waren ze in het noorden in afwachting van Jezus. Ja, je weet niet wanneer die komt natuurlijk. En dan kan je best begrijpen dat Petrus op een gegeven moment zegt, ik ga vissen. Ja, we kunnen hier wel blijven zitten, maar we kunnen ook gaan vissen. We zijn het vak niet verleerd hoor. Wij gaan met je mee, zeggen de anderen. En nou, stap in de boot en gaan vissen. Een nacht lang, maar ze vangen niks. Kan gebeuren. Liever niet. Liever een beetje. Liever nog meer. Wat kan een keer gebeuren? Nee, ze waren het niet verleerd. Heus niet. Maar het gebeurt. En dan die man aan de kant die roept. Hebben jullie wat vis? Toespijs, dat betekent van bij brood moet je een beetje vis eigenlijk hebben. Nee, hele nacht bezig geweest, niks gevangen. En dan die opdracht, gooi het net uit aan de andere kant. Ja, en dan maken ze wat mee, wat ze nog nooit meegemaakt hebben, denk ik. Ik denk dat het de grootste vangst is die ze ooit hebben gehad. Als ik de rest ook lees hoe het allemaal gaat, de getallen die genoemd worden. En enorm, ja, zoveel dat ze het niet eens in het bootje kunnen trekken. Dus ze moeten het gewoon meetrekken richting de wal. Dat is het. En dan ineens Johannes. Johannes is altijd die eerste die het door heeft. Het is de Heer! En Petrus is dan de eerste die doorpakt. Bij het graf was hij eerst nummer 2. En dan haalt hij Johannes in en gaat hij het graf binnen. En hier is Petrus meteen. Ja, naakt staat er mij. Vanwege het vissen hing het allemaal los. Dus dan moet je de boel een beetje recht trekken. Hup. En dan kan je het water in lopen. Naar de kant toe, naar Jezus toe. En dan vraag je je af, dat weet ik tenminste. Hoe kan het nou ineens dat Johannes Jezus herkent? Ze zagen een figuur, waarschijnlijk aan het begin. In ieder geval hoorden ze een stem. En niks herkenbaar. En nu ineens herkennen ze hem. Ja, ik denk dat er wel een paar oorzaken voor zijn. De eerste oorzaak zal zijn dat er een commando volgt. En, of een advies. Gooi het net uit aan de andere kant. En dat het meteen resulteert in een enorm succes. Wat die man zegt klopt. Dat waren ze van Jezus in ieder geval wel gewend. Wat hij zei klopte. Maar het zal vooral geweest zijn dat ze zo'n enorme vangst hadden binnengehaald. Onvoorstelbaar. Zo'n vangst. Ze zaten in het noordwestelijke stukje van het meer van Tiberias. En waar was het eerste wonder van Jezus gebeurd? Daar vlakbij in het dorpje Kana. Honderden liter waters in wijn veranderd. En daar staat dat Jezus zich openbaarde en dat zijn leerlingen in hem geloofden. Dat woordje openbaren wordt hier ook gebruikt in dit Bijbelgedeelte. Moet je zien wat een overvloed. En daar vlakbij was ook die wonderbare spijziging geweest. Zoveel mensen gevoed met brood en met vis. Hetzelfde plekje. Dan zijn ze weer terug in Galilea, wachten op Jezus. En dan, wauw. Het is de Heer. Het kan niet anders. Ja, die herkenning was natuurlijk überhaupt al lastig na de opstanding. Jezus had een verheerlijkt lichaam. En je ziet allerlei momenten dat ze hem niet 1, 2, 3 herkennen. Maria bij het graf, die denkt dat Jezus de tuinman is. En dan als Jezus haar naam noemt, Maria, dan ineens weet ze het. En de Emmausgangers waarmee Jezus oploopt, ze praten met hem de hele tijd. Ja, Jezus vertelt van alles en nog wat, ze hebben niks door. Maar als Jezus het brood gaat breken, dan ineens, dat breekt. Het is de opgestane Heer. En weg is Jezus. Met dat verheerlijkte lichaam was hij zomaar hier, zomaar daar. Hij kon ook eten even goed. Wat voor lichaam dat is, weten we verder niet. Doet er ook niet toe. Maar je herkende dus niet 1, 2, 3. De leerlingen en Thomas, die herkende hem ook niet 1, 2, 3. Thomas, toen zag hij liet Jezus het zien. Mijn Heer en mijn God. Dat was een dingetje om te onthouden. Het kan soms een beetje zwaar zijn in je leven of donker. Een beetje waardeloos of een beetje erg waardeloos. En dan kan je met zo'n psalm meezingen die we net gezongen hebben. Waar bent u nou? Hoe zit dat eigenlijk allemaal? Deze leerlingen waren 3 jaar met Jezus opgetrokken. Hadden we alles gezien en meegemaakt. Denk erom dat dat helpt om hem sneller te herkennen dan een ander. Dat. Zoveel aanrakingspunten. Dus was de eerste tip vanuit het Bijbelgedeelte. Leef elke dag met God. Lees uit zijn woord. Zing ervan. Heb contact met hem. Luister naar hem. Spreek tot hem. Maar steeds dat contact met hem helpt juist zo enorm. En dat kan zomaar op het moment dat het heel diep voor je is, een klein dingetje, een lied of een woord, je ineens zeggen, het is de Heer. Hij is het toch. Dus belangrijk, zorg dat je gevoed wordt, elke dag weer. Wees erbij, doe mee. Bestudeer de Bijbel ook in groepsverband. Het helpt je. Je hebt elkaar ook nodig. Petrus had het nog niet 1, 2, 3 door. Johannes eerder. Heb je soms die ander nodig. Die jou even wakker schudt. Het is de Heer. En daar gaat Petrus. Jezus herkennen. Soms kan iemand heel ver weg zijn gezakt. En dan zit je, ik deed het al zo, in een visieuze cirkel naar beneden. En we herkennen het allemaal wel, dat je het dan niet meer ziet. Je bent opgesloten in je eigen denken, in je eigen situatie. En om even bij het Bijbelgedeelte te blijven, zou het misschien een tip kunnen zijn, zoiets als Jezus zegt, van gooi het net aan de rechterkant uit. Even aan de andere kant. Het net over een andere boeg gooien. Even vertaald. Je zit in een visieuze cirkel naar beneden. En misschien heeft iemand dat al eens voorzichtig tegen je gezegd. Die leerlingen die luisterden naar Jezus. Ze hadden ook kunnen zeggen, ja. Wie is hier de visserman? Dat zijn wij. De beste stuurlui staan aan wal. Kom op. Hadden ze met recht kunnen zeggen. Zij waren de vaklui. Maar ze doen het. Zelfs op dat moment niet weten dat het Jezus is die het zegt. Ze doen het. Moet eens kijken wat voor vangst er is. Misschien moeten we naar een ander luisteren die ons helpt om het over een andere boeg te gooien. Jij moet uit die visieuze cirkel vandaan. Mag ik jou helpen? Ik wil met je meelopen. Toe, doe het nou. Je hebt dit of dat nodig. Doe dat alsjeblieft. Zo geeft God ons ook aan elkaar. Want hij wil ons alsjeblieft verder hebben. Nou goed. Petrus, die hoort van Johannes, het is de Heer. En hij weet niet hoe gauw die naar de kant moet gaan. Dat is ook zo opvallend, want wat ik zeg, ik denk dat het de grootste vangst is die ze ooit hebben gehaald. 153 vissen. Ja, dat is weer zo leuk, zo'n getalletje. Wat zal dat, waarom 153? Zit daar wat achter? Nou, ik ben overal gaan kijken natuurlijk. En dan vind je de meest fantastische dingen. En ik moest meteen denken aan eindtijdprofeten die je alle eeuwen ook hebt gehad en alle jaren zijn die er. Ik heb er een keer eentje gehoord die zei, ja, in 1904 of 75 zou Jezus terugkomen. Want zei, ja, je hebt allemaal richter in de Bijbel en heb je goede richter, die telde dan weer dubbel. En een andere richter die wat minder was, die telde niet mee. En nou, toen kwam hij zo uit 1973 of zo kwam hij terecht. En zo iemand zat het vol vuur te vertellen. Oh, fantastisch, wat een schitterend verhaal. En je zit hier met je rekenmachine erbij. Dat klopt toch helemaal. Het moet nog gebeuren, dus huppakee. Nou, dat is alle eeuwen door zo geweest. Maar hier zijn ook allemaal speculaties geweest. Augustinus heeft er ook een paar gehad. Als je een rijtje van blikjes drinken hebt, fris drinken, 17 stuks op een rij. En dan 17 hoog in een driehoek. Hop, hop, hop. 3 keer 17. De bovenste is 1. Onder 17, dat is 18. Gemiddeld 9. 9 maal 17 rijen. 153. Daar heb je hem. Een driehoek. Fantastisch. 10 voor de vol, 100 voor de volheid van de heidenen. 50 voor de rest van Israël en 3 van de 3-eenheid. En wat ik er verder mee moet, weet ik ook niet. Maar het klinkt fantastisch natuurlijk. En 17, dat kun je ook weer opdelen, dat wordt ook gedaan. 10 keer voor de 10 geboden en 7 voor de 7 geesten die voor Gods troon staan. Ja, en zo kun je nog wel even doorgaan met heel vaak is dat in de Bijbel gebeurd ook. Ik ben even de naam kwijt. En er was er nog eentje. Die is, klinkt heel interessant. Hieronymus noemde die. En die leefde in de 4e, 5e eeuw na Christus. En die zei, ik heb gelezen van een Griekse zooloog dat er in die tijd 153 verschillende vissen waren. Nou, het sleepnet is ook in de Bijbel het beeld waar heel de wereld in gevangen kan worden. Het evangelie is voor de hele wereld. Nou, dat klinkt toch, daar kan ik nog maar chocola van maken. Dat klinkt heel erg mooi. Alleen heeft Plinius in de eerste eeuw na Christus gezegd dat er maar 74 vissoorten bekend waren. Dus dat gaat ook niet op. Wel geteld 153. Ik neem het maar letterlijk. Wel geteld. Oh, wat een oog. Hebben we nog nooit meegemaakt. We kunnen niet eens het bootje trekken. Kom op de kant ermee. En het tellen. 1, 2, 3, 4, 150, 151, 152, 153. De grootste vangst ooit. Die gaat in de boeken, Guinness Book of Records. Fantastisch. Wat een vangst hebben wij gehad. Nog nooit is dat gebeurd. De overvloed, zo groot. Grote vissen ook nog eens een keertje. Net als iemand een enorme karper vangt. Hup, meetlint erbij, hoe lang die was. Foto erbij, hup, kijk eens, daar is die dan. Enzovoort. 153. Nou, Peter, jongen. Jij zegt, ik ga vissen en ze gaan met je mee. En dan de Guinness Book of Record halen. 153, fantastisch. Maar wat doet hij? Hij laat die vissen achter zich en hij vliegt naar Jezus toe. Dat vind ik alweer zoiets moois, hè. Hij blijft niet mijmeren bij die enorme vangst die er geweest is. Jezus! Zijn Jezus! De Jezus die hij verloochend had. En straks gaat Jezus, het laatste deel van het hoofdstuk, nog met hem converseren daarover. En wordt hij publiekelijk gerehabiliteerd. Jezus is belangrijker dan wat dan ook. Tel uw zegeningen. We nemen dat heel vaak al letterlijk. En dat is ook goed. Ook materiële zegeningen. Tuurlijk. Dat is fantastisch. Geniet ervan. Dank God ervoor. En gebruik het ten goede. Echt. Mag je God voor danken. Maar er is veel meer dan de materiële zegen. En dat zie je hier bij Petrus. Jezus. Die vissen, zo staat het ook letterlijk in het Grieks, die hadden ze gevonden. Gevonden. Niet zomaar gevangen, gevonden. En ze hadden Jezus gevonden. Hij zei, ga naar Galilea, daar zul je me vinden. En nou is hij er. Jezus gevonden. Jezus is belangrijker dan wat dan ook. Ik weet dat een collega van mijn vader, die net als mijn vader in de handel zat, die zo rond oud en nieuw zei, toen gevraagd werd, joh, hoe is het gegaan dit jaar? Nog wat verkocht? Ja, ik had wel veel meer gehoopt. Maar ik ben rijk gezegend. Zoiets vergeet je niet meer als je dat hoort. Ik ben rijk gezegend. Dat was voor hem het belangrijkste. Had liever meer geld binnengehaald. Had je meer kunnen doen. Meer kunnen verdienen. Maar het ging zoals het ging. Maar God was erbij. Zo gezegend. Materieel, fijn, prima. Maar het is maar een stukje. Maar geestelijke zegen, dat God bij je is. Dat is zo ontzettend belangrijk. Dat hij bij je is en bij je blijft. We hebben net Psalm 23 gezongen. Gezang 14. Waar Petrus, David het zegt. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. En kom je dan bij het vierde vers aan. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Oh, hey David, dat is een beetje gek. Jij begint met mij ontbreekt niets. Maar je hebt dus ook een duister dal gehad. Ja, dat heb ik zeker gehad. Maar hij was bij mij. Sterker, u, hij spreekt met hem. Dat is belangrijk. En daarom zegt David, mij ontbreekt niets. Als het erop aankomt, heb ik met hem alles. als ik hem maar kennen, hem de mijne weet. Dat is nog eens een keer belangrijk. Zoek eerst het koninkrijk van God en al het andere zal u bovendien geschonken worden. Prima, materiële gaven. Fijn, een prachtig geestelijke gave. Maar achter die gave zit de gever. En daar gaat het Petrus vooral om. Om Jezus. Dat is het mooiste. Dat is het diepste. Dat het je om Jezus gaat. Dat ik hem maar heb. Dat ik uit hem maar leef. Dat ik steeds bij hem ben. Nou en dan, we hebben het gehad, hoe zie je dat Jezus het is? Hoe herken je hem? En het tweede hier, dat het geestelijke belangrijk is, dat het uiteindelijk om Jezus draait, als het om zegen gaat, hemzelf, hem te hebben. En het derde wat we in het hoofdstuk aantreffen is een bemoediging. Hoofdstuk 21 is een beetje gek. Het is een toegevoegd hoofdstuk. Als je kijkt naar het slot van hoofdstuk 20, dan zie je dat het al afgesloten is. Het evangelie is al klaar. En dan bedenkt Johannes ineens, ik ga toch nog een kapiteltje toevoegen. Er komt nog een hoofdstuk bij. Toch nog. In de hoofdstuk 20 lees je dat er staat, wat Jezus zegt, zalig tegen Thomas en de anderen, zalig wie niet zien. En toch geloven. Dus het hoeft niet meer jongens. Je hoeft niet meer te zien. En je kan even goed geloven. En op dezelfde toonhoogte eindigt dat eigenlijk als Matthäus 28. Zie, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld. Dat is genoeg. Ik ben met jullie. Je hoeft me niet meer te zien. En dan komt Johannes toch nog als een postscriptum met hoofdstuk 21. En het is eigenlijk heel erg mooi. Ik noemde net Maria al. Maria die, Maria, zegt Jezus. En meteen daarvan, houd me niet vast. Je zult me los moeten laten. Verschillende van die leerlingen, die vissers, die waren geroepen op hetzelfde plekje waar ze nu waren. Ook met de wonderbare visvangst. Toen zat Jezus in de boot. En nu staat hij op de wal. Al een beetje afstand. Al meer afstand. Maar ze krijgen dit toegiftje nog even. Ja, straks ben ik echt helemaal weg. In het bootje heb je het wonder meegemaakt. En buiten het bootje nog een veel groter wonder. En weet je, ik had je toch geroepen, nietwaar? Dat jullie vissers van mensen zouden worden. Dat heb ik tegen jullie gezegd. En nu is het aangebroken. Kijk, je hebt ze gevonden. Die 153 vissen. Had je dat ooit gedacht? Nee. En nu gaan jullie mensen vinden. Jij hoeft ze niet te pakken, op te zoeken. Ik zal ze aan je geven. Ik zal ze aan je geven. Jullie gooien het net maar uit en jullie trok het binnen, anders niet. Ik zal voor de oogst zorgen. Wees gerust. Jullie kunnen op pad gaan, straks als ik naar de hemel ben. En ik ben met jullie. En denk dan maar aan deze visvangst terug. Denk daar maar aan. Jullie hebben die vissen gevonden. Jullie hebben mij gevonden. En jullie worden straks die vissers van mensen. En dan zullen jullie mensen vinden en zij zullen mij ook vinden. Ga bemoedigd op weg. Ik ben met jullie, wat er ook gebeurt. De meeste leerlingen van Jezus zijn de marteldood gestorven. Nou, oké, tel uw zegeningen, tel ze één voor één. Mooi is dat. Daar eindig je, dat je gefolterd wordt, dat je omgekeerd gekruisigd wordt of wat dan ook. Dat is toch wat? Maar als ze het ons konden zeggen, zouden ze zeggen, nou, het was een zegen. God was zo bij me, Jezus was zo bij me. En ik hoor Paulus en Silas zeggen, weet je nog dat we in de gevangenis zaten of Filippi met die kapotte ruggen. Mannen deed pijn, dat wil je niet weten. In een smerig hok dat we daar zitten in die hitte. Wat een pijn en een ellende. Maar toen ineens, net als die dichter van Psalm 77, gingen we aan Jezus denken. En toen begonnen we zomaar te zingen. En geen klaagzangen, maar lofliederen. Het ging vanzelf. Lofliederen. We zijn blij dat we mochten lijden voor Jezus. Want Hij heeft alles voor ons gedaan. Wij zijn in zijn goedheid, in zijn ontferming opgenomen. Voor altijd. Wat er ook gebeurt. Dat zijn de grootste zegeningen. Hij is de grootste zegen. En Hij heeft ons nooit in de steek gelaten. En Hij zal ons nooit in de steek laten. Ik hoop zo dat dit Bijbelgedeelte, dat het zo ook met ons meegaat. Dat we zorgen dat we die naam goed kennen. Goed met hem bezig zijn. Letten op wat werkelijk belangrijk is. Jezus en de geestelijke gaven. En oké, al het andere, fijn, mooi. Maar eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dat we elke keer bemoedigd worden. Hij is er. Hij is bij me. En dat komt goed. Straks nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En gerechtigheid. Straks het grote feest. En ondertussen, ik ben van hem geborgen in zijn goedheid, goedertierenheid en genade. Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één. We gaan de twee coupletten zingen op Psalm 77, 4 en 6. We danken en we bidden en dan zingen we Jezus, hoop van de volken. Lieve Vader in de hemel, u kent ons helemaal. U weet wat we nodig hebben. Al zo mooi dat er zo'n toegevoegd hoofdstuk is. Want ons helpt. Echt. Zo zeker als hij bij die leerlingen was en die oogster was. Zo zeker is dat ook nu, vandaag. Ook al zien we hem niet meer van aangezicht tot aangezicht. Dat komt straks. Dezelfde zekerheid. Ik ben met jullie. U zult het doen. Want het is volbracht. U gaf uw leven voor ons. Wij hadden verdiend te sterven. Maar u deed het voor ons en in onze plaats. En u hebt alle registers opengetrokken. En we mogen leven uit u. Binnen uw goedheid, binnen uw goede tierenheid, binnen uw genade. Alsof we het zelf allemaal hadden gedaan. Alsof we zelf zo fantastisch waren, tegendeel is waar. Uw genade zo groot. En dat mogen we elke dag weer beleven. En we bidden voor hen voor wie het donker is. Misschien al heel lang. Misschien even, dat hopen we. U weet wat het is, Heer Jezus. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En de dichter van Psalm 77 tot 73 tot 13 en nog veel meer, 88. Maar u bent er. En u zult uw kinderen nooit loslaten. Dat hebt u beloofd. Voor ons gevoel kan de band verbroken zijn. En lukt het ons niet uw hand te pakken. Maar wij vallen niet uit uw hand. Dank u wel daarvoor. Bemoedig ons. Geef ons ook aan elkaar in alle mogelijke omstandigheden. En geef dat we onze zegeningen tellen elke dag weer. Wat zijn het er veel? En Jezus als grootste zegen. Geef dat we zo in dit leven mogen staan, waar het over zoveel andere zaken gaat. Straks de verkiezingen deze week en van alles wordt er geroepen en gedaan en dit belangrijk, dat belangrijk, er zijn ook heel belangrijke dingen bij. Maar u bent het belangrijkste. U bent alles. En geef dat we zo ook onze stem uit zullen brengen. Dat het goed mag zijn voor u en voor uw koninkrijk. En wilt u dat geven aan ons land en volk, aan iedereen. Zegen alles wat gebeurt om van u te vertellen. Help ons er ook bij. Een enkel gebaar, een gebed. Een kaartje. Waar de mensen misschien het over een andere boeg gooien. En op uw spoor terechtkomen. Dat ze gevonden worden. Zien dat ze gevonden zijn. Gaat u zo met ons mee, met heel deze wereld. In alle dingen. Hoor ons als we ook in stilte dingen persoonlijk aan u kwijt willen. Dank u, Heer. Dat we opgenomen zijn in uw ontferming. En geef dat we daaruit leven. Geprezen uw grote naam. Amen.
Jezus, hoop van de volk. Jezus, troost in jouw verdriet. U bent de bron van hoop die God omgeeft. Jezus, licht in het duister. Jezus, waar hij die
spreken we uit met alle kerken van alle plaatsen en tijden met de apostolische geloofsbelijdenis en daarna zingen we de zon komt op, maakt de morgen wakker. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, is gestorven en begraven, is nedergedaald in het rijk van de dood. Op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De opstanding van het lichaam. En het eeuwige leven.
Mijn dag begint met een lied voor.
uit de kerk hebben we dit gezongen. Dan lopen er tranen over je wangen. Maar dan kun je het toch met heel je hart meezingen. En doe dat. Leef met hem. En hij gaat mee met zijn zegen. Tot de grote dag dat Jezus komt en we hem van aangezicht tot aangezicht zullen zien. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de eenheid met de Heilige Geest. Met u en jou. Allemaal.